Ja, vanavond een titel die zie je niet zo vaak boven een preek volgens mij. Ik heb nog zitten aarzelen, last minute, op laatste moment zo van, zal ik er neerzetten, het lam opent de zeven zegels. Ik heb het toch laten staan. En we gaan door dat stuk van Openbaring deze avond heen. Ik wil nog even kort, zowel voor degenen die er niet waren, als ook voor degenen die er wel waren, even nog wat samenvatten van de vorige avond. Met name te beginnen het doel van de serie. Het doel van de serie is niet dat je een, wat is dat voor een donker boek, belevenis hebt, maar dat je door deze serie toch een aha-erlevenis, zoals de Duitsers dat zeggen, krijgt. Dat je zegt van, nou begin ik er toch in ieder geval iets van het boek te begrijpen, van de structuur van het boek, van waar het naartoe gaat, van het waarom van het boek. En eigenlijk bovenal dat het ons ertoe zal brengen om de roep Maranatha, weer kom, dat die meer levend weer in ons hart mag worden. Als die niet al levend in jouw hart is. Als het gaat om hoe lees ik in deze avonden het boek Openbaring. Ik heb vorige keer die vier uitleggingen genoemd. De preteristische uitleg, dat wil zeggen dat je gewoon het uitlegt van dat is wat ten tijde van Johannes gebeurde. Eigenlijk is dat de uitleg die je in de vrijzinnige hoek ook vindt. De tweede, de idealistische uitleg, die je vaak in kerkelijke uitleg vindt. C en D, dat zijn beide uitleggen die het boek als profetisch zien. Wat is het verschil? Dat wil ik nog even zeggen. Het verschil is eigenlijk dat in C, beiden zien vanaf Johannes dat eigenlijk het hele boek voornamelijk profetie is. Maar C ziet hoofdstuk 2 en 3 eigenlijk als voornamelijk tijdens Johannes. En vanaf hoofdstuk 4, dat was voor Johannes nog toekomst, maar dat is voor ons al een heel stuk gebeurd. Die mensen, die lezen dus ook stukken van openbaringen, zoals die legers die komen, waar we vanavond iets van zullen zien. En die interpreteren dat ook op bijvoorbeeld het Turkse leger, wat in zoveel naar het westen kwam, en dergelijke. De uitleg die ik hier deze avond geef, is gebaseerd op het feit dat ik meen dat vanaf openbaring 4 het eigenlijk toekomst is. En dat openbaring 2 en 3 dus ook een profetische schets van de kerkgeschiedenis is. Mocht je zeggen van dat vind ik helemaal ver gezocht, dan wens ik je vrede toe. Dan kun je misschien het boek Openbaringen stil voor jezelf thuis gaan lezen. Maar hier ga ik wel vanuit. Het is ook best een stevige studie, hebben jullie de vorige keer wel gemerkt. Dus als je het niet erg vindt, wou ik ook vragen dat je geen vragen stelt. We hebben 9 uur wil ik echt stoppen. Dan hebben we een kwartier pauze om even bij te komen. En dan een gesprek rondom een aantal vragen. En die vragen zijn echt bedoeld om datgene wat we gehoord hebben te verwerken en dichter bij ons te brengen. Daar iets mee, wat kun je ermee doen? Wat kan het voor jezelf betekenen in jouw leven, ons leven, nu? Het staat je natuurlijk helemaal vrij om in de pauze weg te gaan. Maar voordat je dat doet, misschien vraag eens iemand die gebleven is, hoe die het ervaren heeft. En misschien dat dat een aanstekelijk iets is om toch te blijven. Maar anders ga ook in vrede in de pauze hoor, geen enkel probleem. En voor de diehards, die echt zoiets hebben van, maar ik wil nog eens even met jou in discussie. Ik ben er nog van 10 tot 10:30. Dan ga ik de zaal echt sluiten. Dus dan kan dat nog. Dus de uitleg D is de uitleg die ik hier ook geef. Dat betekent ook dat ik, zoals ik de vorige keer aangegeven heb, de brieven aan de gemeenten natuurlijk ook zie als heel specifiek voor elk van die gemeenten bedoeld. En ook treffend voor die gemeenten. Maar dat het meer is dan dat. Dat misschien zelfs wel het eerste doel is niet zozeer de gemeente van toen aan te spreken, maar op basis daarvan een plaatje te geven van de kerkgeschiedenis. Hier zie je daar toch een beetje op het plaatje terug, op de presentatie van vorige keer op internet, op de bron activiteiten, centrale studiepresentatie, kun je dat nog terugvinden. Hier zijn trouwens die 7 gemeenten, die liggen in Klein-Azië, nu Turkije, relatief bij elkaar. En hier is Patmos. Ik ben vorige week woensdag 2 weken geleden, dus de avond na de studie, ben ik hier nog overheen gevlogen. Dat was niet zo, het is terugrijden, een week geleden ben ik er overheen gevlogen. Ik heb nog geprobeerd een foto te maken, maar die is niet echt helemaal gelukt. Dus dat is, maar ik vond het wel apart om zo over Patmos te vliegen. Dus in hoofdstuk 2 en 3, belangrijk is dat we daar zien dat, ik heb even oneerbiedig afgekort, maar de Heer Jezus Christus, dat Hij de gemeenten beoordeelt. Hij is Heer van de gemeente. Hij kent en beoordeelt de gemeente. We hebben gezien in hoofdstuk 4 en 5, twee tafereelen zou je kunnen zeggen, of eigenlijk een doorgaand tafereel. Maar het eerste waar ik de aandacht op gevestigd heb, is dat we daar zien God de Schepper die regeert. En dat God de Schepper ook in trouw regeert. En de regenboog rondom de troon is een teken van Gods trouw. God regeert, maar hoe gaat Hij dan het probleem op deze aarde en oplossen? Hoe gaat Hij zijn koninkrijk vestigen? En blijkbaar dat God dat niet zelf rechtstreeks doet, maar dat Hij dat via een mens doet. En als Johannes verdrietig is, huilt, omdat er niemand blijkbaar het boek, wat je zou kunnen zeggen het eigendomsrecht van de aarde is, mag openen, dan zegt de engel, huil niet, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda mag het boek pakken, boekrol, en zijn zegelen openen. Ja, je kunt je voorstellen met een boekrol, als je niet helemaal zoals hier, maar in het algemeen, een zegel opent, kun je een stukje lezen. Open je een volgend zegel, kun je weer een stukje lezen. En dat is wat we vanavond zullen zien gaan gebeuren. Maar belangrijk is dus dat de leeuw het boekrol mag openen. En Johannes ziet dan een lam komen. En juist als het lam wordt hier Jezus lofgezongen, hebben we de vorige keer gezien. En hebben ook zelf de vorige keer mee ingestemd door het lied wat we toen gezongen hebben. Even nog over openbaring zelf. Ik zal steeds weer zo'n stukje inleiding over het boek en over de indeling van het boek geven. Ik heb de vorige keer aangegeven dat openbaring sterk bij het Oude Testament aansluit. En vooral gewezen ook naar Jesaja 61 vers 2. Dat na een jaar van het welbehagen van onze Heer, dus een hele lange periode, er een dag, een korte periode komt, van de wraak, dat wil zeggen van onze God, dat wil zeggen dat God gerechtigheid brengt. Dezelfde gedachte vind je ook al in Romeinen 2 vers 5. En ook in de prediking van Paulus zie je dat terug. Dat Paulus ook zegt, op de Areopagus, dat mensen zich moeten bekeren omdat God het aardrijk zal oordelen door een man, door een mens. En 2 Thessalonicense 1 vers 6 tot 10... Dat wil ik ook lezen. Hoofdstuk 1 vers 6, 2 Thessalonicenzen. Daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloofd hebben. Want ons getuigenis aan jullie is geloofd geworden. Ook daar zie je terugkomen dat juist de Heer Jezus terug zal komen en dat als Hij weer terugkomt, dus niet voor de eerste keer zijn komt om genade te brengen, maar voor de tweede keer dat Hij dan die wraak, dat rechtvaardig oordeel van God, dat Hij het is die dat zal uitoefenen. Waarbij dus in al die gedeelten duidelijk maakt dat God de Heer Jezus Christus centraal stelt. Ook in het in orde brengen van alle dingen hier op aarde. En recht brengen. Openbaring, daar zie je niet direct dat je kunt zeggen van kijk, daar wordt genoemd de opname van de gemeente. Daar kunnen we een hele avond over gaan hebben. ik wil je in ieder geval meegeven dat het heel duidelijk is dat de hoop van ons is dat we zijn zoon, de Heer Jezus, de Zoon van God, verwachten die ons redt van de komende toorn. Dus wat wij verwachten is de Heer Jezus, dat hij zal komen en dat hij ons zal redden van de komende toorn. Dan kun je nog steeds lezen als door de toorn heen of voor die periode van toorn. En 1 Thessalonicenzen 4, vers 17, dat komt uit het stukje wat heel vaak bij straf gelezen wordt, dat wij best wel verdrietig kunnen zijn, maar niet als mensen die geen hoop hebben. Want wij hebben een hoop dat de ontslapenen zullen opgewekt worden en wij, de levenden, zullen mee veranderd worden en mee opgenomen worden, de Heer tegemoet en altijd met hem zijn. Dus hier zie je in ieder geval ook de suggestie, de Heer tegemoet en altijd met hem zijn. En ik zie dat in combinatie trouwens met nog meer argumenten als dat de gemeente opgenomen wordt voor het uur van de verzoeking. In Openbaring 3 vers 10 lees je in de gemeente aan Laodicea dat ze bewaard zullen worden voor het uur van de verzoeking. En dat is duidelijk een andere uitdrukking in ieder geval dan door de verzoeking heen. En ik denk dat het dus betekent dat Laodicea, die zou je kunnen zeggen model staat voor alle ware gelovigen, dat die... Philadelphia, dankjewel. Philadelphia, die staat voor de ware gelovigen, dat Philadelphia bewaard zal worden voor dat uur. Terwijl, je zou kunnen zeggen de Laodicea, dat wil zeggen de schijnchristenheid, die zullen op aarde blijven en dat zullen we in het boek Openbaring ook tegenkomen. Ik kom er zo nog even op terug, ja. We zien een ander, het andere argument is, heb ik de vorige keer al genoemd, dat we in Openbaring 4 vers 4 de 24 oudsten zien opgenomen in de hemel. En het is mijn overtuiging dat dat de gemeente voorstelt, waarschijnlijk de gemeente 12, samen met de oud-testamentische gelovigen, gerepresenteerd ook met 12. Denk maar aan de 12 stammen aan de ene kant en de 12 apostelen van het Lam aan de andere kant. En het andere is, en dat zullen we vanavond ook zien, dat we in Openbaring, vanaf hoofdstuk 4, met name hoofdstuk 7, gelovigen in Israël, of van Israël, zullen zien onderscheiden van gelovigen uit de volken. Terwijl nu gelovigen, Jood en Heiden, of uit een niet-Jood, die tot bekering komt, wij worden samengevoegd tot één gemeente. Daar is geen onderscheid, geen scheiding meer. En... dat is dus een heel groot tegenstelling. Daar kom ik nog op terug in deze avond als we bij hoofdstuk 7 aankomen. Ik wil ook aangeven bij alle taferelen die we zullen zien. Ik lees er soms kleine stukjes van. Ik hoop dat je thuis alvast zo succesvol met 11 gelezen hebt. Want ik kan niet het hele stuk lezen. Ja, dat kan ik wel, maar dan hou ik te weinig tijd voor de inleiding over. Maar ik zeg eigenlijk zien, want eigenlijk, Johannes, die heeft iets opgeschreven wat hij gezien heeft. Dus eigenlijk, ja, ik ben niet zo'n schilder, ook niet in woorden in die zin, maar eigenlijk zou je dat moeten schilderen en je voorstellen. Er zijn twee boeken waar ook Otto de Bruyne heeft dat geschilderd. En vrij abstract, moet ik eerlijk zeggen. Dat is mijn stijl niet, maar goed. En het andere boek van Sneed, dat uitleg, maar er zitten ook plaatjes bij. En eigenlijk moet je dat zien. Johannes heeft dat gezien en toen opgeschreven. Ik wil in deze serie eigenlijk de nadruk leggen op hoe ook de relatie met de Openbaring is met de rest van het Oude Testament en met het Nieuwe Testament. En hoe je dus het boek Openbaring kunt lezen, kunt indelen. Je kunt begrijpen van, oké, dat heeft daarmee te maken. Waarom een bepaalde ordening? En dan kom ik ook bij de tijdsindeling die ik zie in het boek Openbaring. Ik wil vanavond twee sleutels meegeven. Een volgende keer zal ik nog wel wat meer sleutels waarschijnlijk geven. Maar voor vanavond twee sleutels. Eén sleutel is de opdracht die Johannes krijgt in hoofdstuk 1 vers 19, kun je dat lezen. Waar de Heer Jezus tegen hem zegt... Schrijf dan wat je gezien hebt, wat is en wat hierna gebeuren zal. Nou, wat je gezien hebt, dat is het algemeen, dat is de verschijning van de Heer. Wat is, Dat is beschreven in de zeven brieven. Wat hierna gebeuren zal, ja, daar wijken toch uitleggingen uiteen. Van is dat dus hierna meteen na het visioen? Of wat hierna slaat dat op een stuk in het boek dat nog steeds toekomst is? En zoals ik al aangegeven heb, ik denk dat het wat is al een profetisch deel is. En dat dat wat is nog steeds de periode waarin wij leven, de kerkgeschiedenis, beschrijft. Ja? Terwijl wat hierna gebeuren zal, dus ook voor ons nu, nog toekomst is. En dat is de rest van het boek. En waarom ik dat mee ook denk, hè, in ieder geval is het duidelijk dat wat hierna gebeuren zal, dat vind je zo letterlijk terug in hoofdstuk 4 vers 1. Ik zal je laten zien wat hierna moet gebeuren. Dat is zo letterlijk dezelfde uitdrukking, dat dat voor mij in ieder geval geen twijfel leidt van, als je eerst zegt wat hierna gebeuren zal, dat is wat je vanaf hoofdstuk 4 vers 1 leest. Hoe je het dan ook interpreteert. Een tweede sleutel is, en dan zullen we twee stukjes uit het boek Openbaring alvast lezen. We beginnen met hoofdstuk 4 vers 1 en 2. Eigenlijk dus uit het stuk wat we vorige keer al gehad hebben. Maar wat we toen, ja, heb ik toen ook gelezen trouwens, maar ik lees het dan nog een keer. Hoofdstuk 4 vers 1 en 2. Dat begint met hierna zag ik. Je kunt denken van, hey, zie je wel van wat hierna gebeuren zal, maar dat hierna zag ik, dat vind je een aantal keren terug in het boek. Dat is niet zo specifiek. Maar er staat, hierna zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin die met mij sprak, zei, kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Dat is die uitdrukking precies dezelfde als in hoofdstuk 1 vers 19 de opdracht om te beschrijven wat hierna moet gebeuren. Vers 2. Terstond kwam ik in de geest en zie een troon stond in de hemel en er zat iemand op de troon en die daarop zat was van aanzien jaspers en sardius gelijk. En dat wil ik vergelijken met hoofdstuk 11 vers 19. Wat dus eigenlijk het begin is van het stukje waar ik de volgende keer mee verder ga. Hoofdstuk 11 vers 19, dat begint, en de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd gezien in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbevingen en grote hagel. Wat je daar ziet, is dat, als je dat twee stukjes met elkaar vergelijkt, is dat er in hoofdstuk 4 een deur wordt geopend. En hij ziet een troon en wie erop zit. In hoofdstuk 11 aan het eind wordt de tempel van God geopend en wordt de ark van zijn verbond gezien. Het zijn heel sterk versen die heel sterk wat er staat op elkaar lijken. En een derde, daar komen we een andere keer nog natuurlijk op terug, is dat ook we in hoofdstuk 19 vers 11 de hemel zelf geopend zien en zie een wit paard. En voor mij zijn dat drie stukken die in feite drie afzonderlijke delen weergeven. Zeker de eerste twee. En hoe zie ik dat dan? Nou, in ieder geval beide gedeelten. Je ziet deze analogie al. Maar je ziet ook dat deze beide gedeelten, die eindigen met een lofprijzing dat God zijn koningschap aanvaard heeft. En de HSV zegt dat God koning is geworden. Dus daarmee zie je dat eigenlijk aan het eind van dat eerste stuk en aan het eind van dat tweede stuk eigenlijk je beide bij het punt gekomen bent dat God eigenlijk op het punt staat om zijn koningschap openbaar te vestigen. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus uit de hemel komt. Daarom denk ik, lees ik deze, het boek als in deze twee delen die eigenlijk in de tijd overlappen. Je kunt zeggen dat eigenlijk dus met dit visioen vanuit de tempel weer een terugblik, een nieuw stuk begint. En waarom dan? En wat zie je dan? Wat is dan het verschil in die twee stukken? Nou, ik denk dat in het eerste deel de scope de hele wereld is. Dat zie je ook. Dat gaat voornamelijk over de hele wereld. Soms aan het eind wel ook in op hoe de wereld naar Israël kijkt, zullen we zien. Maar de tweede is de focus duidelijk op Israël en zijn Messias. He, de tempel van God en de ark van het verbond, dat doet meteen denken aan het volk Israël. En als je dan ook doorleest, zullen we volgende keer zien in hoofdstuk 12, ja, dan vind je daar gewoon heel duidelijk dat er ingezoomd wordt op Israël en zijn Messias. Dus voor mij maakt dit in ieder geval een hoop duidelijk van hoe ik dat boek kan lezen. Dat het eerste deel, 4 tot en met zeg maar 11, gaat over de hele wereld en Gods oordeel over de hele wereld. En dat van hoofdstuk 11 met name het verder gaat over het focus op Israël en focus daar later nog op de valse bruid. Dus dat je een heel ander focus krijgt. Dus in deze manier van lezen neem ik jullie ook vanavond mee. Dus dat betekent dat, je zou eigenlijk dus ook kunnen zeggen dat ik eigenlijk heel jammer vind dat hoofdstuk 11 vers 19 dus nog aan hoofdstuk 11 geplakt is. Ik vind eigenlijk dat dat een hoofdstuk 12 geplakt had moeten worden, hoofdstuk 12 vers 1 had moeten zijn. Maar ja, de versindeling is niet geïnspireerd, hè? Dat weten jullie hopelijk. Even kijken van... ja, ik wil nog wel opwijzen, dat zullen we de vorige keer zien, dat ik zei het al, vanaf hoofdstuk 4 is het voornamelijk toekomst. Dat wil niet zeggen dat aan het begin van het deel er nog in de geschiedenis even teruggekeken wordt. Je zou kunnen zeggen, wat wij vorige keer hebben gezien, het tafereel van hoofdstuk 4, de schepper, op zich, de schepper die op de troon zit en die aanbenen wordt en over wie heilig heilig gezet wordt, dat is natuurlijk niet pas in de toekomst, dat is al vanaf de schepping zo. Jesaja ziet dat al. Ezekiel ziet dat. Als zijn heiligheid en heerlijkheid. Maar als je dan verder leest de oudsten die er in de hemel zijn, dan denk ik van oké, dat tafereel kan er altijd zijn, maar de oudsten die daarbij komen, dat is wel weer toekomst. En het lam, wanneer het zeg maar het boek zou mogen nemen, dat weet ik niet. Je zou kunnen denken dat mocht hij nemen vanaf de hemelvaart. Maar dat hij het gaat openen, dat is echt toekomst. En iets vergelijkbaars zullen we zien in hoofdstuk 12, in het volgende deel. De structuur van hoofdstuk 6 tot en met 11. Het hemelgafreel, wat we de vorige keer gezien hebben, ik even herhaald heb. Daarbij het lam het boek met de zeven zegels krijgt. En die zeven zegels gaat hij openen. Samengevat, de eerste vier zegels, vier paarden, opgeroepen door de vier levende wezens. En de laatste drie zegels. Daarna krijg je, eigenlijk tussen het zesde en het zevende zegel krijg je een uitweiding. En na het zevende zegel krijg je een uitweiding. Dan blijkt het zevende zegel, eigenlijk de ouverture, de start van zeven engelen met zeven bazuinen te zijn. Die ook om de beurt gaan blazen. De eerste vier bazuinen. En daarna de laatste drie, die horen ook als vier en drie bij elkaar. En ook daar is het weer typisch dat je na de zesde en na de zevende bazuin een uitweiding krijgt. Wat dat betreft is het boek Openbaring, zoals dus de visioenen door Johannes zijn gezien en in ieder geval genoteerd, die zijn heel gestructureerd opgebouwd. Wat je er precies mee moet, het best af en toe een vraag, dus ik zal ook niet voor alle vragen daarin een antwoord hebben. Maar het is wel heel gestructureerd opgebouwd, zullen we zien. De zeven zegels. Wat ik wil benadrukken is dat het lam de zeven zegels opent. Het staat steeds de eerste keer. Het lam opende het eerste zegel. Hij opende het tweede zegel. Hij opende het derde zegel. Het lam is degene die al die zegels mag verbreken. En die dus, als hij dat zegel verbreekt, zo stel ik mij voor, en ja, gaat lezen, dat stuk van de boekrol of van het boek, net wie ik je voor wil stellen, dat beschrijft dus in feite wat gebeurt als hij die in het visioen gebeurt, hè, als hij dat zegel verbreekt. En die eerste zegels, dan zien we vier ruiters. Daar is heel wat over geschreven. Misschien weet je dat wel. Die vier ruiters, als je leest wat er allemaal gebeurt, dan lees ik die vier ruiters als kwade machten. Dat lees ik voor de duidelijkheid ook voor de eerste ruiter, daar kom ik zo op terug, die een wit paard heeft, hè, maar die toch een kwade macht is. Van alle vier wordt gezegd, zeg maar, per als een zegel geopend wordt, dan roept één van de levende wezens, en er waren vier levende wezens rondom de troon, roept één van de vier levende wezens, kom. Dus die ruiters komen niet voordat vanaf de troon van God, kom gezegd wordt. En er staat, hen werd gegeven. Dat betekent dus dat God toestemming geeft. En ik denk dat dat met alle best wel, zeg maar, een zwaar visioen, als je die visioenen zou visualiseren, en tegenwoordig kunnen ze films maken met allerlei effecten, en dan kan het best wel, nou, heavy zijn. Ik weet niet wat voor filmkeuring er dan op zou staan als je dit gaat verfilmen. Maar dat kan best wel een 12 plus zijn. En misschien is dat voor sommigen ook al nog te jong. He, maar dat je beseft, dat we beseffen, wat er ook gebeurt, het gebeurt onder Gods toestemming. Denk aan het boek Job, waar ook de Satan toestemming krijgt van Job om wat te doen. En waarom geeft God dan die toestemming en zo? Nou, dat is een hele behandeling van het boek Job, een ander verhaal. Maar dat God toestemming geeft, is ook de reden dat Job zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Hij vertrouwde, ook in die situatie, op God. Omdat hij wist, het kan nooit zonder Gods toestemming. Hij staat erboven. Nou, die paarden. Je kunt daar heel veel van proberen te interpreteren. Omdat ik het lees als toekomst, kun je soms denken van, nou, misschien een bepaald paard zijn schaduw al vooruit werpt. Ik zie dat met die paarden nog niet zo 1, 2, 3, behalve dat je natuurlijk ook best algemeen het effect van die paarden ook nu al wel op de aarde ziet. In die zin snap ik ook wel dat sommige mensen zeggen van, nou, het is ook iets, beschrijft God algemene regeren over deze wereld. Maar ik denk dat het toch uitzonderlijk zwaar zal zijn in de tijd die dan beschreven wordt. En dat zodra het gebeurt, de mensen ook zullen herkennen, als ze tenminste de boek Openbaring niet kennen, zullen herkennen, ja, maar dit is wat daar geschreven staat. Daar komen we ook nog even op terug vanavond. Maar vooruit, als het profetie is, wat ik ervan kan zeggen, durf te zeggen, is in ieder geval dat het begint met een wit paard. En sommigen, wit paard, witte ruiter, hebben al doorgelezen in het boek Openbaring, denk aan Openbaring 19, en zeggen dat het de Heer Jezus is. Ik kan dat in samenhang met de andere ruiters die allemaal komen met verschrikkelijke dingen en onder dezelfde toestemming niet zien. Wat ik veel meer zie is dat dat witte paard niet een echte vrede zal brengen, maar een schijnvrede. En dat is onder andere in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 lees je, als de mensen zullen zeggen vrede en geen vergevaar, zal er een plotseling verderf komen. De mensen die worden in slaap gezucht. Ik denk dat dat het eerste paard is, dat er na de opname ergens eerst een periode van schijnbare rust zal plaatsvinden. Daarna komt het vuurrode paard. Nou, rood, bloed, hè, elkaar afslachten. Oorlog in plaats van vrede. Hij zal de vrede wegnemen. Daarna het zwarte paard. Dat kun je ook voorstellen in het gevolg van een oorlog. Hè, als er een oorlog plaatsvindt, dat ook er schaarste komt. En het aparte is, dat zie je ook wel vaker, dat er schaarste komt aan de eerste levensbehoeften. En geen schaarste aan de duurdere artikelen. Maar vooral aan de eerste levensbehoeften. En je ziet hier dat de eerste levensbehoeften voor woekerprijzen worden verkocht. Dat ongeveer een kilo meel voor een dagloon wordt verkocht. Zeg maar, ja, afhankelijk van jouw dagloon, maar zeg maar minimumloon. Dan kom je €80 voor een kilo meel. Nou, dat zijn toch wel echt woekerprijzen. En daarna het grauwe of bleekgroene paard. Sommigen zeggen ook van dat is een lijkkleur. Nou, je ziet daar ook dood door zwaard, honger, dood door de dood. Ik denk dat daar de pest bedoeld is. Een ziekte die dood. En door de wilde dieren. Je ziet hier iets waarvan je in het algemeen kunt zeggen van, je kunt je voorstellen dat dat ook op elkaar volgt. Dat betekent ook dat je soms denkt van, nou ja, en misschien de mens op aarde dan ook wel van, ja, dit gebeurt allemaal en sommige dingen, hè, als er oorlog is, dat doen wij zelf. Toch geeft het boek Openbaring aan, ja, maar het gebeurt als het Lam zegel 1, 2, 3 en 4 opent. Dus het gebeurt onder de toestemming van God. Het gebeurt eigenlijk in de regering van God. God heeft dat al beschreven in zijn boek, dat het zo zal gaan. De laatste drie zegels, daar vinden we in het vijfde zegel, als dat geopend wordt, vinden we niet een oordeel, maar wel zielen onder het altaar. Ze worden beschreven als zielen, dat zie ik als gestorven heiligen, dus niet, nog niet opgestaan, maar mensen die als martelaren gestorven zijn en die om wraak roepen. Maar ze moeten nog wachten op hun lotgenoten, tot het getal vol is. En voor mij geeft dit aan dat deze mensen, in tegenstelling tot de oudsten die bekleed zijn met witte kleren, die dus opgestane heiligen representeren, dat je hier mensen hebt die na de opname gestorven zijn. Het is ook opvallend dat zij roepen om wraak. En dat is eigenlijk niet christelijk, maar het stemt wel overeen met de oud-testamentische taal. Ook in de psalmen vinden wij zogenaamde wraakpsalmen. Daar komen we eigenlijk in het gesprek op terug. Van hoe gaan wij nou om met in dat soort vergelijkbare situaties? Dus daar wil ik eigenlijk niet te veel over uitweiden. Maar dat is wel duidelijk van, dat zijn blijkbaar andere mensen dan zoals wij als gemeente nu worden opgeroepen om te reageren. Zegel 6, een grote verwarring, heftige verschijnselen. Als je dat ook leest, dan komen er zelfs, de vraag is hoe je het precies kunt. Moet je het figuurlijk lezen als sterren op de aarde komen, nou een ster die op de aarde valt. Daarvan weten we dat kan eigenlijk niet, want de ster is gewoon veel groter dan de aarde. Maar je kunt je wel voorstellen dat als er een meteorenregen op de aarde zou komen, dat Johannes dat zal beschrijven als sterren die op de aarde vallen. He, dus het kan misschien heel letterlijk zijn. Het kan ook zijn door iets wat we als mensen over onszelf hebben afgeroepen. Wat ik opmerkelijk vind, en daarom denk ik toch dat het natuurverschijnselen zijn, zoals we dat dan noemen. Ik vind het opmerkelijk dat bij dat zegel gezegd wordt dat de mensen zich verbergen, maar ook erkennen dat de dag van de toorn van God en van het Lam is aangebroken. Dus door de oordelen heen worden mensen blijkbaar wakker geroepen en beseffen ze, maar hier is meer aan de hand. En zeker door, zou je kunnen zeggen, het zesde zegel, dat ze beseffen, maar dit is het Lam wat optreedt. En zij erkennen dat en zeggen, het is de dag van de toorn van het Lam. Daarna vinden we een uitweiding en daar komen we zo op terug. En daarna vinden we het zevende zegel. Daar kom ik in de volgende sheet, gaan we naar de uitweiding. Maar zoals ik al zei, na het zesde zegel vinden we een uitweiding en dan na het zevende zegel weer iets. Maar dan, daar komen we de volgende keer op terug. In Openbaring 7, we hebben gezien in het vijfde zegel dat er martelaren zijn. Mensen die gestorven zijn om een geloof, om een getuigenis voor de Heer Jezus, als volgelingen van Hem. Maar er zijn ook mensen die door deze tijd, de grote verdrukking, heen komen. Dat wil zeggen die levend het eind bereiken. Dus een tegenstelling tussen groepen mensen, je zou kunnen zeggen ook het zes, mensen die gestorven zijn en die verteld wordt, er moeten er nog meer komen. En mensen die levend door de grote verdrukking heen komen. En dat zijn twee groepen. Dat zijn de 144.000 verzegelden. En dat is een grote menigte die niemand tellen kan. Die 144.000, daar wordt van gezegd, er zijn uit elke stam van Israël 12.000. En alle stammen worden genoemd. Als je goed oplet, dan zie je dat de stam Dan mist en dat in plaats daarvan de stam Jozef twee keer genoemd wordt. In de zin van Jozef en Efraïm en Manasse. En, ik zeg al hier, de verzegelden, ze worden verzegeld als bescherming. En die bescherming die zullen we verderop ook terugzien, waar die bescherming onder andere voor is. Als je zegt van die 144.000, 12.000, ik zie dat aantal als symbolisch, als een volheid. Als iemand denkt van het is letterlijk, de toekomst zal het wijzen, dat ja, daar kun je heel lang over strijden, de toekomst zal het toch uitwijzen. Maar wat wel duidelijk is, dat heel duidelijk elke stam van Israël wordt genoemd. En het getal 12, wat natuurlijk ook voor de stam Israël symbolisch is, bevestigt dat. En daarnaast een grote menigte die niemand tellen kan. Die menigte die komt uit alle naties, stammen, volken en talen. Ze zijn bekleed met witte kleren en ze komen uit de grote verdrukking. Eerste dus, van dat er duidelijk een tegenstelling is, een onderscheid is moet ik zeggen, tussen groep A en groep B. Kijk, als je denkt van de gemeente die is er altijd en de gemeente die blijft tot de komst van de Heer, dan kun je een, zeg maar, een voorstelling waarbij God de draad met Israël, of zoals ik hier het noem, het Israël project weer oppakt, kun je niet voorstellen. Want dan denk je, ja, hij gaat weer terug of zo. Maar eigenlijk vinden we daar genoeg aanwijzingen voor. En ja, maar als je dat dus niet doet, ja, dan moet je hier, maar ook op allerlei plaatsen, moet je eigenlijk in de uitleg gooien dan alles op één hoop. Alles is dan één pot nat, om zo te zeggen. Geen onderscheid. Terwijl, als je gaat zien van, ja, maar God, die heeft de gemeente, die is opgenomen, en God, die gaat met Israël verder. Trouwens heeft Israël nooit alleen gelaten, maar pakt wel heel duidelijk zijn draad op. Dan wordt het hele boek Openbaring, en veel meer uit de profetische boeken, veel duidelijker. Ik wil die grote verdrukking met jullie lezen Matteüs 24, waar we die uitdrukking ook terugvinden. Dat is dat wordt de reden over de laatste dingen genoemd. Hè, en het, dat is het ook natuurlijk, die de Heer Jezus aan zijn discipelen vertelt. En dan zegt hij, dat is middenin natuurlijk, dat hele verhaal wat de Heer Jezus houdt. Vers 21, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af, tot nu toe, en ook geen kind meer komen zal. Als je praat over verdrukking en vervolging, dan is die er natuurlijk altijd. En in verdrukking en vervolging kunnen mensen, ook nu al, verschrikkelijke dingen doen. Ik ben de laatste om dat te ontkennen. En ik ben blij dat we in een vrij Nederland leven. Maar het is goed om dat te beseffen. En dus ook trouwens met onze vervolgde broeders en zusters mee te leven. Maar de Heer Jezus zegt heel duidelijk van in de toekomst komt er een verdrukking zo groot als er nooit geweest is en niet meer zijn zal. Openbaring is natuurlijk ook door Johannes geschreven en zijn visioen is beschreven toen Matthäus, toen de Heer Jezus die reden al gehouden had. Dus als Johannes over de grote verdrukking schrijft hier in zijn boek, en dat zo noemt, dan verwijst dat mijn zin ook naar wat Jezus in Matteüs 24, vers 21 noemt. De grote verdrukking. Trouwens, het is ook wel opmerkelijk dat de grote menigte die niemand tellen kan, wat dat voorstelt, wat hier staat, dat is wat het eigenlijk ook voorstelt, dat vraagt iemand van die oudsten, die vraagt aan Johannes zo van, weet je wie dit zijn? En Johannes die zegt zoiets van, ja, u weet het meneer. Hij heeft zo van, ik niet. En eigenlijk een van die oudsten legt dat uit. En dat is wat ik ook zeg van, als je leest in het boek Openbaring, kijk dan eerst wat er in het boek Openbaring zelf staat. En een van die oudsten legt hieruit wat die grote menigte is. Die komt uit alle naties, stammen, volken en talen, spreken, witte kleren. En die zullen het lam ook volgen. En ik denk dat deze twee groepen, dat staat niet 100% hard, geef ik ook meteen toe, maar dat beide groepen hier groepen van mensen zijn die dus door de grote verdrukking heen komen en in feite in dit stukje al beschreven worden als aan het eind van de grote verdrukking rondom de troon van het land. Nog even over dat Israël-project. Twee teksten die in ieder geval duidelijk aangeven dat er een daarna is. En dat is Handelingen 15. Handelingen 15 vers 16 en 17, dat is het zogenaamde de apostelvergadering. Waar het om ging van de heidenen moet hij dan, de gelovigen uit de volken, zeg ik liever, moeten die nu ook de Joodse wetten houden en zo? Niet. Maar dan zegt Jacobus, die in feite zelf wel een ijveraar voor de Joodse wetten onder de Joden is. Die zegt, vers 15, hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat. Daarna zal ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is. En wat daarvan omver gehaald is, zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken en alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heer die deze dingen doet. Jacobus haalt hier een profetie aan en die begint hier met het woord daarna. En geeft aan van, dat is dus ook een, nu is er een volk uit de volken. En daarna zal God weer verder gaan met het volk Israël. En de vervallen hut van David, je kunt het zeggen, het volk Israël, wat verstrooid zou worden toen nog. En wat ondertussen jarenlang verstrooid is geweest. En wat langzamerhand weer terugkomt. Blijkbaar is God nu al een beetje die vervallen hut aan het opbouwen. God zal een daarna de vervallen hut van David opbouwen. En ik denk dat het belangrijk is, voor mij in ieder geval, van waarom is zeg maar, de vervangingstheologie, de vervangingsleer, waarom is dat eigenlijk een afbreuk van wat God doet? Omdat die vervangingsleer eigenlijk zegt, beloften die God aan Israël gedaan heeft, die zijn niet voor Israël, die zijn voor de kerk. Alle vloeken, die zijn nog een beetje wel voor Israël. Dus dat betekent ten eerste dat de kerk daarmee zich alle zegen toe-eigent en de vloek voor Israël laat. Maar ook het tweede, dat de kerk dus, dat we dan eigenlijk zeggen, ja maar God die heeft belofte gegeven, maar God houdt die belofte niet. Althans niet voor het volk aan wie hij die belofte gegeven heeft. Niet aan David, voor wie hij zegt heeft, de nazaat van jou zal op de troon van Israël zitten. Blijkbaar geldt die belofte dan niet. Dat is de consequentie van de vervangingsleer. En dat is denk ik het mooie, ook een van de dingen die je eruit mee kunt nemen is, God geeft beloften en God houdt zijn beloften. God is trouw in die beloften. Dwars ook door onze ontrouw heen. En wij zijn niet veel trouwer dan het volk Israël hoor. En Romeinen 11, vers 25. Dat wil ik ook graag met jullie lezen. Ik denk dat Romeinen 9 tot 11, dat is een best wel moeilijke hoofdstukken. Dat weten sommigen hier. Ik noem geen namen, Hans. Maar ik denk dat een kern is van dit deel om duidelijk te maken van ja, als er geen onderscheid is tussen Jood en Heiden in het beërven van het heil, waarom dan was de Joden, was een voordeel? Eigenlijk een beetje van, nou ja, vervangingsleer zou je dan ook kunnen zeggen. En Paulus zegt van nee, want, en dat is eigenlijk zijn conclusie in dat stuk, hoofdstuk 11 vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog. Dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen. Trouwens is dat, nee, Paulus zegt ook voor een deel. Er zijn steeds gelukkig ook gelovigen uit de Joden, die samengevoegd worden met ons in de gemeente. Het Israël van God, zou je kunnen zeggen. Dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan, en zo zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen. Dus ook hier zie je die gedachte van, er gaat eerst een volheid van de volken in, en die verharding over Israël, die is totdat die volheid is ingegaan. En dan zal heel Israël behouden worden. Dan pakt God de draad met Israël weer op, en vervult hij zijn beloften aan Israël. Eigenlijk kun je nog veel meer teksten vinden, gedeelten vinden in de Bijbel die dit ondersteunen. Ik heb het hier even bij gelaten. Ik wil het hier even bij laten. Ik wil wel een belangrijke opmerking maken. Sommigen die dit horen, die zeggen dan van, aan. Maar betekent dat nou dus dat er dan eigenlijk een, wat zij dan noemen, een twee wegenleer is? Dat wil zeggen, zijn er dan twee wegen tot God? Nou, als je over het zeven leest, en met name ook over die tweede groep, dan staat er dat ze hun kleren wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Oftewel, zij horen bij die grote menigte voor de troon van het lam, omdat zij het lam geloofd hebben. Omdat zij de Heer Jezus geloofd hebben en in zijn offer geloofd hebben. En mijn statement is, er is dus geen behoudenis buiten het bloed van het lam. Dus er is niet iets van twee wegen, verschillende wegen, waarbij je tot God komt, waardoor je verzoend met God zou kunnen worden. Wel is het daarna zo dat God verschillend handelt, blijkbaar met verschillende groepen van mensen. Dat wel, in die zin zou je kunnen zeggen, God handelt verschillend met verschillende groepen mensen. Mensen die in de hemel zullen komen, mensen die op aarde zullen wonen. Zo zie ik het, komen volgende keer op terug. Een verschil tussen gemeente en Israël in de toekomst. Maar het gaat om hoe kun je bij God komen en hoe komen die gelovige Israëlieten bij God? Die komen ook op grond van het offer van de Heer Jezus alleen maar bij God. In mijn jeugd werd wel eens, in ieder geval heb ik het onthouden, tegenstelling gemaakt zo van, wij geloven en de Israëlieten in de toekomst, die moeten volharden tot het einde. En ja, als je dat extreem zegt, dan lijkt het alsof door volharding zij bij God komen. En tot het einde komen, behouden worden, hoe je het ook noemen wil. En wij door te geloven. Maar ook zij komen er door geloven. En trouwens, ook wij mogen volharden. Want als wij niet volharden tot het einde, dat wil zeggen van het geloof afvallen, kun je afvragen of iemand wel een gelovige geweest is. Dus daar wordt een tegenstelling gemaakt die er niet is. En hier zie je heel mooi, die grote menigte heeft zijn kleren wit gemaakt in het bloed van het lam. Dus ze zijn gewassen op dezelfde manier als wij. Zonder vergeving, alleen op grond van het lam. En dan het zevende zegel. Het zevende zegel begint met een stilte. En in die stilte zien we dan zeven engelen met bazuinen. We vinden dan meteen ook, zoals ik al zei, na het zevende zegel een uitweiding. Die uitweiding, intermezzo kun je ook zeggen, is reukwerk. En dat reukwerk, dat is eigenlijk wel heel mooi. Daar komen we in het gesprek ook op terug. Dat met de gebeden van de heiligen verbonden wordt. Hoofdstuk 8, vers 3 tot en met 5. Hoofdstuk 8, vers 3. En een andere engel kwam en die ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat. En hem werden veel reukwerken gegeven, opdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon was. En de rook van de reukwerken steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. En de engel nam van het wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. En er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving. Dus het reukwerk wordt verbonden met gebeden die opstijgen naar God toe en die ook een behoorlijk effect hebben, als ik het zo mag zeggen, als je vers 5 leest. Daar mogen we met elkaar verder over nadenken in het gesprek zometeen. Ik wil even wijzen op, vind ik dat wel in die zin een verschil. Wat we gezien hebben van de zegels, is dat het lam alle zegels opent. Hij is degene die dat recht heeft om alles te openen. Als slot van het laatste zegel komen er zeven engelen, maar er is niet één engel die alle bazuinen om de beurt blaast, of die zeven keer blaast. Het zijn zeven engelen die blazen. Dan viel mij toch gewoon op van, dat duidelijk is van het lam, die is centraal in dat hele boek. Die engelen vervullen ook hun rol, als ik het zo mag zeggen. Dan vinden we weer, wat we steeds vinden als we de zeven zegels, zeven bazuinen vinden, we vinden dat in 4 plus 3 valt het uiteen. Want die eerste vier bazuinen, die horen heel duidelijk bij elkaar, die beschrijven steeds een oordeel over het derde deel van de eerste bazuin de aarde, de tweede bazuin de zee, de derde bazuin de wateren, zeg maar de rivieren, de meren. En de vierde bazuin, de hemellichamen. Dat wil zeggen, denk ik, wat het effect van de hemellichamen op aarde is. En als een derde deel van de zon verduisterd wordt, dan kun je denken van, oh, de zon die gaat minder hard schijnen, maar het kan ook zijn dat er een sluier komt en wij minder licht van de zon ervaren. Maar ik denk dat je dat, zoals ik al eerder gezegd heb, als je letterlijk het kunt lezen, dat je dat dan ook best wel letterlijk kunt lezen. En dat wordt getroffen door die bazuinen. Tussendoortje. Bij het derde bazuin. Op de wateren, dan komt er een ster uit de hemel vallen. Die wateren dus bederft. En die ster die wordt Alsem genoemd, als je het vertaalt naar het Nederlands. En ik weet nog dat we vanuit deze gemeente met het koor dat we toen hadden, meegedaan hebben ooit met een quiz die werd toen door Paul Preit geleid. Ik geloof dat het ons en de Baptistengemeente was, die gewonnen hebben, dat lagen alle even in het midden. Maar dat er een vraag was, daar ging het mij om, van waar je dat aan verbond. Toen was namelijk net de ramp met Tsjernobyl gebeurd. En het schijnt, dat is wel een redelijke aanwijzing wat ik dan op internet kan vinden, is dat het woord Tsjernobyl in het Russisch ook Alsem betekent. Dus niet dat ik zeg, nee, voor de duidelijkheid, hè, dat toen de derde zegel vervuld is. Dat bedoel ik er niet mee te zeggen. Maar ik vond wel, wel grappig, het was toen heel actueel, dus dat je dan daar een vraag tussen hebt, zo van, hè, openbaring, derde, bazuin, Alsem, hè. Waar doet je dat dan denken? Ik weet niet meer hoe precies de vraag was, maar dat was toch wel, wel aardig. Hè, maar je ziet trouwens dat dus ook door mensenhand, hè, dus er staat een ster beschreven. Dus ik heb toch iets van, het is toch rechtstreeks er bij God vandaan, dan dat wij dat met elkaar doen. Maar dat ook door wat wij met elkaar doen, via Tsjernobyl en andere dingen, dat rampen als hier beschreven best voorstelbaar zijn. En daarna de laatste drie bazuinen, en dat het onderscheid is in twee groepen. Nou, het soort oordeel, steeds het derde deel vind je hier, is duidelijk anders. En die laatste drie bazuinen, die worden aangekondigd als drie weeën. Wee, er komt een wee, en dat betekent hier denk ik toch wel een oordeel. En je kunt zeggen wee, dat is een soort, hè, wee jou kan een medelijden zijn, maar wee jou kan ook betekenen er komt een oordeel over jou. Hier is het duidelijk als aankondiging van drie oordelen bij de laatste drie bazuinen. En als je dat gaat beschrijven, dan zeker daar kun je hele duistere plaatjes of duistere filmfragmenten van maken. Vijfde zegel, daar komt een sprinkhanenleger uit de put van de afgrond. Als je het leest, dan is het heel duidelijk van dat sprinkhanenleger is geen leger van echte sprinkhanen. Want ze mogen niks doen aan de gewassen, maar ze gaan de mensen pijnigen. Nou, ja, een sprinkhaan, een gewone sprinkhaan, die doet dat niet. Als je de beschrijving ook leest, dan staat er dat ook steken als schorpioenen. Het is voor mij duidelijk dat het sprinkhanenleger, en trouwens ook uit de put van de afgrond, dat het veel eerder een demonisch leger is. En of dat dan een demonisch leger is in de zin van echt engelen, of dat het een demonisch leger is in de zin van een aardleger, maar aangevoerd of onder invloed, aansporing van de Satan en zijn demonen, daar kun je het over hebben. Als je dat laatste denkt, dan kun je net als Halinti ook zo'n sprinkhanenleger gaan beschrijven als tanks met allerlei dingen die op achteruit kunnen schieten enzovoort. Nou, daar kun je dan heel veel op gaan inzoomen en details gaan verzinnen. Dat blijft heel erg speculatie, want het is nog niet zover. Wat ik belangrijk vind is veel eer eigenlijk dat als er staat dat het sprinkhanenleger komt, dat ze de mensen pijnigen, maar de verzegelden niet. Je weet nog, hè, dat we net de 144.000 verzegelden uit Israël gevonden hebben. Die werden verzegeld aan hun voorhoofd. En hier lees je in ieder geval onder andere waarom ze verzegeld werden. Hun werd gezegd, hoofdstuk 9 vers 4, die hun, dat is dat sprinkhanenleger. Hun werd gezegd dat geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, nog een enige kroon, nog een enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. Dus hier zie je dat God zijn verzegelden beschermt tegen dat oordeel. Vergelijk dat maar met bepaalde plaag, ik weet niet precies vanaf welke, vanaf de vierde of de vijfde plaag in Egypte, dat die plagen ook niet over Israël kwamen. De eerste wel, maar die niet. Zo zie je hier dat God zijn volk verzegelt en dat betekent ook dat ze hier beschermd zijn voor deze plagen. En ook het zesde zegel geeft een leger aan. Er komt een leger aangevoerd door demonengelen. Ruiters te paard die een derde deel van de mensen doden. Ik som het zo op. Ik besef als ik het lees dat het ook een goed ding is. Ja, om te beseffen van zo beschrijft dit boek is. Dat het echt best wel heftige tijden zullen zijn. En ja. En als je het ook leest dat ik denk van ja, dit soort dingen. Die zijn er ook gewoon op de aarde volgens mij gewoon nog niet gebeurd. Wat er heel erge dingen kunnen, dat mogen wel duidelijk zijn. Wat je wel ziet, en dat is eigenlijk, we zagen net dat de mensen die erkenden, de dag van de toorn van het lam is aangebroken. Als je dan denkt van, dan bekeren ze zich dus. Nou, hier staat, van de anderen die bleven leven dus, die anderen die bekeerden zich niet. Niet van hun afgodendienst, en niet van hun boze werken. Even lezen. 29 en 21. En de overige van de mensen die niet gedood werden door deze plagen bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen. Dat ze niet aanbaden de demonen. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen. En ze bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererijen, nog van hun diefstallen. Dus dat mensen zich, ondanks dat ze beseffen van, maar God die treedt op en dit zou mij tot inkeer moeten brengen, keer zich niet van demonische dienst, nog van het domme om te denken dat edelstenen of wat dan ook jou iets kan doen, en niet van hun boze werk. Nou, even sneller gaan, laatste. En hoofdstuk 10. Vinden we dan, even kijken, heb ik dat goed aangegeven. Ja, in hoofdstuk 10 is dus eigenlijk weer een uitweiding na de zesde bazuin. De regelmaat van het boek is in ieder geval opvallend. In die uitweiding zien wij het open boekje en de twee getuigen. Een engel met een open boekje, zeven sprekende donderslagen, maar de woorden worden verzegeld. Lees deze gedeelte in Daniel maar eens na, dan zie je dat ook daar gezegd wordt in Daniel, verzegel dit, of dit blijft verborgen tot. Ook zegt daarnaast de engel trouwens, de verborgenheid van God, die wordt voleindigd, die aan de profeten verkondigd is. Dus overal waar je het woord verborgenheid leest, moet je niet altijd denken van, dat weten we dus niet. Verborgenheid is iets wat verborgen is, tenzij God het laat weten. Nou, zo vinden we in de Bijbel heel veel verborgenheden die we bijvoorbeeld door de dienst van Paulus mogen weten. De verborgenheid van de gemeente enzovoort. En zo is het ook hier dat natuurlijk in dit boek de verborgenheid van God geopenbaard wordt. Nou, Johannes eet het boekje en het is zoet en bitter. Ik denk van, als je zegt van je bent meester met Gods woord, als je het boek Openbaring leest, dat is zoet. Maar als je leest wat er allemaal gebeurt, dat is ook best wel bitter. Dan kun je dat voorstellen. En ik denk dat dat boekje wat Johannes moet lezen, of eten, dat dat boekje eigenlijk beschrijft wat we in het tweede deel hier vinden, de twee getuigen. En in dat stukje, hoofdstuk 11, vinden we zo aan het eind van, zeg ik maar, de scope van de hele wereld, dat het zich wel centreert, en eigenlijk ook dus de aandacht van de wereld zich centreert op Israël. Het is een focus op Israël. Tempel met aanbidders. Het gaat over de heilige stad. Twee getuigen. Twee als getuigenis in ieder geval. Ik denk dat het ook gewoon dat het letterlijk twee profeten zullen zijn. En je ziet dat ze optreden in de kracht van Elia. Vuur, geen regen. En Mozes doet het aan denken. Water in bloed. En plagen vind je terug. Ze gaan de confrontatie met de volken aan. Vandaar in de scope van de volken. Die geconfronteerd worden met die getuigen van Israël, in Israël. Ze worden gedood door het beest. maar worden weer levend en gaan naar de hemel. Hun optreden is 3,5 jaar en ze worden gedood en ze worden niet netjes begraven, maar ze laten de lijken liggen. En je kunt zo'n beetje zeggen, ze liggen daar een dag voor een jaar dat ze geleefd hebben. En je kunt zeggen, de mensen die dachten van, ha, lekker, we hebben ze nou toch eindelijk te pakken gekregen. Het is denk ik ook vanuit Gods wegen een getuigenis van, een aanklachtgetuigenis van, daar liggen ze. 3,5 dag, voor die 3,5 jaar dat ze gepredikt hebben ook. En mensen zich konden bekeren, en dan staan ze op. Over die 3,5 jaar, die wordt als 42 maanden, 1260 dagen enzovoort genoemd. Daar kom ik de volgende keer op terug, evenals het beest uit de afgrond. Want hier wordt even het beest genoemd. Eigenlijk door Johannes geïntroduceerd zonder enige uitleg, omdat hij die later in de visioen is. Opmerkelijk is wel dat als hier een aardbeving is, vind ik het wel opmerkelijk, de overigen gaven eer aan God. Of dat dus ook mensen zijn die zich bekeren, want er zijn ook in die tijd gewoon mensen die zich bekeren, dat kan. Het kan ook zijn dat mensen gewoon erkennen van hier is God aan het werk, zonder dat ze zich meteen 2-3 bekeren. Zoals de mensen ook erkenden dat het de toorn van het Lam was, zonder dat ze zich meteen bekeren. Ik weet het niet, maar God is wel genadig. Ook in die tijd hè, is er een grote menigte die niemand tellen kan, die uit de grote verdrukking komt. Gelovigen in die tijd. En dan hebben we de zevende bazuin. Ik ga het even lezen, even na. Maar dat wordt aangekondigd als de derde en laatste wee. Dat kondigt het eeuwig koninkrijk van Christus aan. En het zegt ook dat op de oudsten vallen neer en die aanbidden en die zeggen, we danken u almachtige, die is en die was, dat u uw koningschap aanvaard hebt. Dat he, die is en die was en die komt, heb ik de vorige keer op gewezen, staat daar niet meer bij. God is op dat moment zeg maar gekomen, heeft zijn koningschap, publiekelijk dan hè, aanvaard. Dus eigenlijk wordt daar, zijn we gekomen aan, ja, vlak voor de komst hè, van de Heer Jezus, de komst van de koning, wordt daar als het ware aangekondigd. En vandaar dat ik denk dat in hoofdstuk 12, 11 vers 18, we eigenlijk weer een teruggaan in de tijd en een andere blik. Een andere blik op die tijd krijgen. Ja, en daar gaan we dus de volgende keer op in. Onthoud, geen redding. In welke tijd, wanneer dan ook, ook voor de mensen die voor de komst van de Heer Jezus leven, als ze behouden worden, is het op grond van het offer van de Heer Jezus, wat hen toegerekend wordt. Op grond van geloof in dat wat zij wisten en konden weten van God. De tweede, gelovigen overwinnen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, gelovigen overwinnen altijd. Of het nu door de dood heen is, de marteldood bedoel ik dan, of in het leven door geweldige dingen die ze mogen doen zelf. Komen we in het gesprek op terug. En, zoals aan het eind aangegeven, God de Almachtige, ze zeiden toen, hè, aan het eind van het stukje, hij is gekomen, wij leven in de tijd dat we mogen weten, God de Almachtige, die komt, hij zal zijn koninkrijk vestigen. En het zal gezien worden, en zijn heerschappij zal hier op aarde zijn, een heerschappij die ook geweldige, goede dingen zal inleiden, die we verderop in het boek Openbaring zullen zien, maar dat is nog een paar keer verder. Maar hou vast, hij is in controle.